Welkom bij deze Aandeelhouder Podcast Special. In deze serie interviewen we specialisten op gebieden die beurs, beleggen en investeren raken. In deze aflevering praten we met Willem Middelkoop, oprichter van het CD-fund. Willem praten we over onder andere over zeldzame metalen, over de olieprijs, over de uitbreiding van de BRICS-landen en over de rol van Europa en Amerika in de huidige geopolitiek. Deze podcast kun je ook met beeld erbij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Bij De Aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we vervolgens met onze leden. Voor een kleine 15 euro per maand ben je lid van onze club en zorgen wij dat je goed beslagen ten huis komt op de beurs. Veel plezier. Welkom bij deze Aandeelhouder Podcast Special. Het is een serie podcast waarin we specialisten uitnodigen op allerlei gebieden, maar het moet te maken hebben natuurlijk met investeren en beleggen en de beurs. En we hebben meteen een hele bijzondere gast. Een specialist, maar een specialist op heel veel gebieden. Willem Middelkoop. Willem, welkom. Men denkt misschien bij Willem Middelkoop meteen aan goud, maar je bent met veel meer dingen bezig.
Ja, eigenlijk, en dat weten de mensen er niet, als ik mensen op straat tegenkom. Ik had het net al bij Van der Valk, dat iemand naar me toe komt, denken ze nog steeds dat ik bij RTL werk.
Oh ja, dat weet ik ook nog.
Of ze kennen me van de YouTube-filmpjes met Madelon Vos of zo, maar... Ja. Weinig mensen weten dat ik eigenlijk fulltime belegger ben geworden, fundmanager. Ik heb het Commodity Discovery Fund opgezet. Dat heet het Golden Discovery Fund. Dat begon ik ooit met twee mensen van Optiver, Jan Dobber en Edwin Bergshoef.
Nee, wel bekend.
Die ken je wel. Die heb ik uit kunnen kopen op de bodem van de markt. Daar ben ik nu al 15 jaar mee bezig. En dat is echt mijn baby, dat is mijn kindje, dat is mijn grote liefde. Ja. En gek genoeg kennen de meeste mensen me daar niet van. Maar ik ben hier onder beleggers. Dus ik hoop dat we er hier een beetje over kunnen praten.
Nee, ja, beleggers zullen jou daar ongetwijfeld van kennen. Ik moet je feliciteren, want je was deze week jarig.
Ja, oh ja.
Ik zag 21 augustus, ja, dat was deze week. Ja. En ik moet je nog een keer feliciteren, want je fonds was ook jarig dit jaar. 25 jaar?
15 jaar. We zijn 2008 begonnen.
Ja, 2008 begonnen.
Ja, en ik ben inmiddels 61. En ik zeg altijd dat ik hoop dat ik nog 20, 30 jaar zeker kan werken.
Je gaat niet meer pensioen over 4 jaar.
Nee. En ik noem dat als groot voorbeeld. Ik zat net op YouTube 2 weken geleden een jaarvergadering te kijken. Met daarin 2 directieleden achter de tafel. 1 was 99, 1 was 93.
Ik weet wel wie jij bedoelt.
Buffer en Munger.
Ja, als belegger ga je natuurlijk altijd door.
Het
stopt niet bij 67, dan wordt het pas echt leuk eigenlijk.
Juist. He? En ik heb een ander mooi voorbeeld altijd. Is T. Boone Pickens. Die ken je ook wel, die olieman.
Ja. Olieman. Die is overleden toch?
Ja, onlangs. 85-jarige leeftijd. Maar die ging op zijn 65ste met pensioen. Ja. Die had al bij corporates gewerkt. Toen begon hij op zijn 67ste zijn eigen vermogensbeheer. Investeringsvehikel voor olie en gas. En later zei hij, toen hij begin 80 was, mijn mooiste jaren van mijn leven waren na mijn 67ste. Ja, ja. En dat vind ik altijd fantastische voorbeelden. Omdat heel veel mensen die denken aan stoppen met werken. Nou, ik ben gestopt met 16 uur per dag te werken. Ik werk nu nog maar 12 uur per dag of zo. En ik probeer dat een beetje naar beneden te krijgen. Ik heb vanochtend gegolfd om 7 uur al. Ik probeer mezelf te dwingen wat meer dingen daarnaast te doen. Maar eigenlijk ben ik toch een beetje verslaafd aan dit vak.
Ja.
Nou
ja,
Net als jij.
Dat heb ik ook. En ik ben ook mijn vraag me ook was van, wat ga je dan later doen? Ja, hetzelfde.
Ja, hetzelfde. Ja,
we mogen hopen dat we gezond blijven. Dat we het zo lang mogelijk kunnen doen.
Nou, het prettige
en
het
blijft interessant.
En prettig is dan, ons fonds bestaat 15 jaar. We zijn wat groter geworden. We zijn nu over de 100 miljoen vermogen onder beheer. En dan heb je wat ruimte, budget om goede mensen aan te nemen. Dus dan kan je gewoon de dingen die je zelf niet meer wil doen, die kan je dan door anderen laten doen. En dan kan je focussen op waar je echt goed in bent en wat je echt leuk vindt.
Maar als je nou kijkt wat je nou doet, hè? Want je zegt ik werk nog 12 uur per dag. Nou ja, goed. Waar besteed je de meeste tijd en aandacht aan? Ben je nog steeds aan het bijvoorbeeld op zoek gaan naar
research.
Kleine bedrijven die in de goudmijnen, zilvermijnen zitten? Of kijk je veel naar geopolitiek? Wat heeft je interesse het meest?
Beide onderwerpen. Eigenlijk leef ik nog steeds als journalist. Ik ben heel lang journalist geweest, hè, dat weet je
wel. Ik weet het, Willem. Ik weet nog, want ik stond vroeger op de optiebeurs. Ja. Toen had je dat glazen kooitje waar jullie zaten, voor RTL Z. En ik stond in Philips, dus wij stonden daarvoor. Ik was heel vaak zwaaiende thuis. Zeg maar.
Ja, ik ben dus heel lang journalist geweest. En als journalist ben je de hele dag bezig eigenlijk met informatie tot je nemen, filteren en denken, moeten we daar wat mee? Mm-hmm. En als belegger doe je eigenlijk niet anders.
Nee.
De hele dag informatie tot je nemen, moeten we daar wat mee?
Maar
kunnen
we
daar
vanzelf,
wat mee? Gaat vanzelf. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in trends. Dus ik probeer dingen vroeg te zien. En dan moet als belegger, dat probeert denk ik elke belegger, want als je Apple gaat kopen, als ze de wereld hebben veroverd, dan ben je te laat. Dus je moet altijd proberen vroeger de dingen aan te zien komen. En ik heb een beetje een journalistieke neus. Ik vind geopolitiek heel interessant. Dus wat er nu met die BRICS-landen gebeurt, die strijd. En wij zitten als... Wij zijn grondstoffenbeleggers. Wij investeren in kleine bedrijven die grote ontdekkingen doen, wereldwijd. En daarvoor moeten we echt de hele wereld in kaart brengen en volgen. En dat vind ik heel leuk, want dat valt naadloos samen eigenlijk met die geopolitiek. En wat er nu allemaal gebeurt in Afrika en die strijd tussen China met het Westen en over lithium, met batterijmetalen. Nou, dat is allemaal waar wij elke dag mee bezig zijn. Maar ik begin 's ochtends al heel vroeg om te kijken wat er in Australië is gebeurd. 30% van onze investeringen liggen in Australië.
Ja, is echt een grondstoffenland natuurlijk.
Dus tussen 6 en 8 ben ik eigenlijk daar mee bezig. Dan lees ik alles wat er uit Australië komt. We hebben iemand in Hongkong zitten, fulltime. Mm-hmm. Die stuurt om 7 uur 's ochtends al een rapport wat er die nacht in Australië is gebeurd. En zo gaat het eigenlijk de hele dag door. Hè. De rest van onze investeringen liggen met name in Canada. Canada beurs genoteerd. Mm-hmm. Nou, dan komen die persberichten vanaf 2 uur 's middags binnen. 1, 2 uur 's middags. 3:30 gaat die beurs open. Gaat pas om 10 uur dicht. Als de beurs dicht is, komen de financieringsvoorstellen van de brokers. Hè, private placements is heel... Dat kennen we hier niet zo in Europa. Maar die grondstofbedrijven halen geld op met private placements. Ja. En als de beurs dan gesloten is, word je gebeld door brokers om 10:15. Er is een race. Ze gaan 10 miljoen ophalen, 5 miljoen ophalen. Willen jullie meedoen? Dus soms beginnen wij echt letterlijk om 6 uur 's ochtends en sluit je pas af om 11 uur 's avonds.
Doe je vaak mee in dat soort dingen? En die,
ja, we deden dat gemiddeld 100 keer per jaar.
Oh, dat is best vaak.
Ja, heel vaak. Veel te vaak.
Ik krijg ook altijd warrants erbij. Ik heb al gehoord dat echt met name de warrants dan heel erg interessant zijn. Ja, dat die aandelen gelijk uit worden gegooid. Maar
we hadden gisteren weer een gesprek met een bedrijf en een broker. Die gaan, ik mag de naam niet noemen, die gaan volgende week geld ophalen. En daar komt gewoon, krijg je een gratis full warrant erbij. En voor de mensen die dat niet begrijpen, die warrants niet kennen. Dat geeft je het recht, die warrant, om een aandeel bij te kopen op een afgesproken waarde.
Ja.
Maar als je dus in een bedrijf zit wat sterk omhoog gaat, omdat ze bijvoorbeeld een ontdekking hebben gedaan, dan staat dat aandeel bijvoorbeeld op een gegeven moment $1. En dan heb jij het recht om aandelen te mogen bijkopen op 6 of 7 dubbeltjes.
Ja.
En die warrants heb je gratis gekregen. En die kan je dan uitoefenen. Dat is super interessant.
Ja. Maar voor particulieren is dat heel lastig om erbij te komen. Omdat ze natuurlijk willen in één keer een hoop geld ophalen. Of tenminste grote pakketten.
Nou, we hebben gisteren ook gezegd, wij doen voor 300.000 tot 500.000 mee. Dus dan geef je een indicatie.
Ja.
En dan... Dan sta je in het boek, zeg maar.
Ja.
En het werkt dus ook zo. Die brokers die benaderen dus serieuze partijen waarvan ze weten dat die geld te hebben.
Ja.
En als particulier kan je daarbij niet aan meedoen. En daar kan je echt dan het verschil maken.
Ja, oké, prima. Nou goed, mooie aftrap alvast. Ik heb een aantal onderwerpen, Willem, waar ik met jou over wil gaan hebben. Natuurlijk, inflatie moeten we het over hebben. De ruzie wereldwijd tussen de Verenigde Staten, het Westen eigenlijk en de Chinezen aan de andere kant, hoe dat ze uitpakt. De BRICS gaan we het even over hebben, want het is heel erg actueel nu.
Ja, dat hoort eigenlijk bij. Hè?
Ze hebben 6 nieuwe leden hebben ze geworven. Nou, toch best veel als je met 5 bent.
Zeker Saudi-Arabië erbij is.
Ja, dat is belangrijk. Ik zat even te kijken. Ja. Ze hebben nu 40% van de olievoorziening in handen met de BRICS.
Dus ik noem het de nieuwe OPEC.
Dat is wel een dingetje. Ja, dat lijkt het wel op. En waar ik me jou ook graag over wil hebben is... Zeldzame materialen,
aardmetalen. Ja,
in Europa hebben we bedacht dat we die dan in eigen land willen mijnen. Maar
ik wens je succes.
Als ze er niet zijn.
Ik wens je succes.
Goed zo.
Ja.
Laten we beginnen met inflatie. Ja. We hebben hier een, dat is inflatie. Die stond vandaag op internet. Je hebt ook getweet. Je ziet hier, dat komt van Larry Summers. En die
niet
zegt
eerste,
dat
die
laten we zien dat de inflatie in de jaren 70 omhoog ging. Eerste golf. En dat kwam daarna, eind jaren 70, 1978, begon de inflatie pas echt op te lopen. Richting 14%. We zien nu eigenlijk dat die eerste inflatie hebben we nu gehad. Hè. Het is nu rustig. Amerika rond de 3,2, maar het zal iets hoger gaan, denk ik, nu richting 4. Maar die Summer zegt eigenlijk van, ja jongens, we moeten niet achterover gaan zitten, want nu gaat het pas echt beginnen. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik gebruik een variant van deze grafiek al jaren tijdens mijn presentaties. En dan laat ik zien dat inflatie in 3 golven komt. Want wat we vergeten, het in de jaren 60 de eerste golf was. En wat je ziet is eigenlijk dat elke golf wordt sterker. En met name de tweede en de derde golf zijn sterk. En dit lijkt heel erg op Elliott Wave principe. Dat ken je waarschijnlijk wel.
Ja, dat ken ik.
Elliott Wave heb je ook vergelijkbare tellingen. En het begint altijd met een kleine beweging, correctie. En dan krijg je een grotere beweging, weer correctie. En dan die 5. Dus eigenlijk, ik noem dat wel eens, het zijn bijna natuurkundige patronen. Je ziet in de natuur heel veel processen. Dat komt in golven. Toen we corona hadden, kwam ook in golven. Dus als er grote bewegingen zijn, komt dat vaak in golven. En daarom zijn mensen ook vaak te bang, dat zijn ze te laat. Dan is er bijvoorbeeld een explosie geweest van tech-aandelen of lithium-aandelen. Of Apple is gestegen en dan stort het in. Of dan is een zware correctie. Maar vaak komt er nog een golf en die is veel sterker. Ja. Dus je moet nooit dan denken, ook ben nu te laat geweest. Die hype is over. Want die hype komt vaak terug en wordt die nog sterker. Dat zien we nu bijvoorbeeld bij lithium, hebben we dat ook gezien. Dus ik ben altijd super geïnteresseerd en geïntrigeerd door dit soort langere patronen. De meeste beleggers kijken te veel naar korte termijn grafieken. Ik wil het liefst een grafiek zien over 30 jaar of over 50 jaar of over 80 jaar. Dat vertelt mij veel meer.
Om die golf eruit
te halen. En maar terugkomend op deze grafiek. Enorme inflatiebeweging. En eigenlijk komt dat omdat we 40 jaar komen we uit een trend van dalende rentes en dalende inflatie. 40 jaar lang. Ja. Sinds 1980 is die rente gaan dalen. Ja. En dat is zo'n majeure beweging geweest. Want als de rente daalt, dat weet je wel, dan worden aandelen in principe duurder. Worden obligaties meer waard. Ja. Gaat vastgoed omhoog. Gaat vastgoed omhoog. Gezien, ja. Hebben allemaal van geprofiteerd. En de meeste mensen die jonger zijn, zeg maar dan 50, die denken dat dat is normaal is. Nee, dat is niet normaal. En nu zijn we uit die dalende trend gebroken. We zitten nu dus in een nieuwe opgaande trend van hoge rentes, hogere inflatie. Maar dat is niet een streep omhoog. Dat gaat ook weer schoksgewijs. En we hebben die eerste schok nu gehad. Ja. We gaan nu naar beneden. Er komt een correctie op. Die rentes gaan dalen. Die inflatie gaat dalen. De inflatie is al bezig wat lager te gaan. Die rente zal ook lager gaan, denk ik, de komende 12 tot 18 maanden. En dan wordt het heel interessant. En dan wordt het ook gevaarlijk, want daarna zou de volgende inflatiegolf wel eens kunnen beginnen. Bijvoorbeeld door duurdere olie, door duurdere grondstoffen.
Door de energie, de grondstoffen.
Door tekorten aan grondstoffen in het algemeen. Okay. Wij zijn een grondstofinvesteerder. We hebben veel studies gedaan naar vraag-aanbod voor heel veel verschillende grondstoffen en metalen. Vooral na 2025 gaat er heel veel schaarste optreden in het grondstofspectrum.
Ja. En interessant artikel daarover vandaag stond in de Telegraaf. Ik weet niet of jij dat al gelezen hebt, maar nee. dat zegt de voorzitter van de Technische Universiteit in Eindhoven. Ja. Die gooide eigenlijk een steen in het water. En daar zijn heel veel mensen om hem heen. Die waren daar niet zo blij mee. Maar hij zegt van, energietransitie die gaat veel te hard. Want we willen heel snel van de olie af en van het gas. Maar dat kan helemaal niet.
Nee,
daar
ben ik helemaal te eens.
Ontstaat er leveringsonzekerheid. Ja. En we moeten rustiger aandoen. We moeten wel versnellen na, zeg maar, 2030. Hè? Dat kan allemaal. Maar we moeten nu eerst even zorgen dat we iedereen meekrijgen. En dat we nog wel een klein beetje investeren ook in gas en olie. Want anders gaat het mis.
Klopt, maar dat geldt ook voor de EV-revolutie, de elektrische auto's. Wat Brussel wil in 2035, alleen nog maar elektrische auto's, dat kan helemaal niet. Als je door gaat rekenen, wij weten heel veel van de metalen die in autobatterijen gaan, lithium, kobalt, nikkel, koper. Het kan gewoon niet. Als je de plaatjes doorrekent, we hebben het allemaal bestudeerd, er moeten 74 nieuwe lithiummijnen bijkomen voor 2035. Ja. Het openen van een mijn kost 10 tot 15 jaar. Er zijn niet eens 74 projecten beschikbaar om tot een mijn te ontwikkelen. Dus er is nu de lithium-hype aan de gang. Daar profiteren wij van. Omdat
die prijzen zijn omlaag, lithium.
Ja, omdat die extreem, dat is weer die golf, de lithiumprijs was 5-6-voudigd. Ja. 2 jaar geleden. En daar heb je nu een correctie op. Maar als deze correctie voorbij is, ga dan in lithium. Want echt, die hype gaat nog wel even door. Omdat simpelweg, ik kan het heel mooi aangeven.
Ik schrijf me vast op hoor, ja. AMG, want die doen
ja, lithium. Ik kan heel mooi voorbeeld. De fysieke lithiummarkt was 5 jaar geleden minder dan $1 miljard in waarde. Dus wat er in 1 jaar aan lithium wordt verkocht, overal. Gewoon over de hele wereld. Die markt groeit naar 100 miljard over 10 jaar. Over 10 jaar wordt er 100 miljard aan lithium elk jaar is er nodig door die batterijindustrie. Dus er ontstaat een hele nieuwe industrie. Ja. En dat hebben weinig mensen door. We hebben 12% van onze portefeuille zit in lithiumposities. Er worden een aantal hele grote lithiumontdekkingen op dit moment gedaan. In Canada, in Australië. En dat is de wereld waarin wij ons bewegen.
Ja. We hebben het over lithium, maar je zei ook nikkel. Kobalt.
Ja, koper
ook heel erg. Hè? Hoe staan die grondstoffen ervoor nu? Vergelijkbare dip?
Koper, alles ligt nu een beetje onder druk. Omdat de wereldwijd een recessie zich aankondigt. En je hebt de precious metals, hè, goud en zilver. Die zijn zeg maar een beetje recessiebestendig. Maar je hebt de base metals, de basismetalen, dus koper, nikkel, zink. En die zijn erg conjunctuurafhankelijk. Mm-hmm. Dus die prijs staat nu wat onder druk. Maar Glencore, wat een hele grote metaalhandelaar is en ook metaalproducent, heeft al gezegd: wij gaan geen nieuwe kopermijnen, koperprojecten opstarten voordat de prijs veel hoger is. Want Glencore weet dat het tekorten aan zitten te komen. Glencore weet dat die prijs veel hoger moet worden. Dus de industrie insiders verwachten dat die koperprijs ook sterk zal gaan stijgen. En daarom is dit ook een heel goed moment om koper te volgen. Dus een heel interessante ETF voor mensen die ETF's kunnen kopen. De COPX. Dat is een mandje met de beste koperbedrijven wereldwijd. Dat is een hele mooie om exposure te krijgen naar koper.
Oké. Okay. Nou, dan gaan we onthouden. Dan gaan we eerste kijken. Dan nog even terug naar die inflatie. Goud was van oudsher een inflatiehedge. Hoe heeft de goudprijs zich, want het afgelopen jaar is het rustig met goud, blijft een beetje liggen rond die 2000, 1900. Niet heel veel aan de hand, geloof dit jaar ietsje hoger, 6% zo'n beetje. Geldt ook voor zilver, hè? Hoe moeten we goud inschatten, en zilver zeg maar, ten opzichte van de huidige inflatie?
Langjarig stijgt goud erg mee met de inflatie. Als je naar de afgelopen 100, zelfs 200 jaar kijkt, dan volgt goud eigenlijk de groeiende geldhoeveelheid. Maar dat gaat niet één op één, dat gaat schoksgewijs. Dus goud kan een hele tijd niks doen en dan opeens vliegt het omhoog. We hebben het in de jaren 30 gezien, we hebben het in de jaren 70 gezien, we hebben het tussen 2000 en 2010 gezien. Dus dat gaat een beetje schoksgewijs. Maar als je dat gaat middelen, dan zie je dat goud bijvoorbeeld sinds 2000 heeft goud in euro's gemiddeld 9% per jaar gedaan. Nou, dat is een fantastisch rendement. Terwijl je eigenlijk heel weinig risico hebt. Dus als je fysiek goud koopt, gewoon weglegt in de kluis. Langjarig. Een bovengemiddeld rendement. En dat komt omdat de geldgroei bovengemiddeld is geweest de afgelopen 20 jaar. En ja, mensen willen dat vaak maar niet geloven. Maar ja, kijk er maar op na. En kijk de cijfers er maar op na. Dus als je verwacht dat die inflatie sterk zal blijven, dat die geldgroei sterk zal blijven, dat die geldontwaarding sterk zal blijven, dan moet je bijna wel bescherming zoeken met een deel van je vermogen in die edelmetalen. Ik adviseer altijd, dat is ook wat privé doe, 25% van je vermogen in fysiek goud of zilver, 25% in aandelen, 25% in vastgoed en 25% houden cash / bitcoin. Ja. En dat is een hele mooie gespreide portefeuille waarbij je de meeste crisis wel overleeft.
Oké, okay. Nu we het toch even over bitcoin hebben. Heeft goud last van bitcoin? Of zijn ze vervangbaar op enige manier?
Nou, ik noem bitcoin wel eens het digitale goud, omdat het er is een hele nieuwe assetklas ontstaan rondom digital assets. Bitcoin is daarin de eerste geweest, is een beetje de nucleus, is de kern waar het hele spectrum om draait in de digital asset space. Goud is een beetje de nucleus waarin van de grondstoffenwereld, hè, het is altijd de kern van het financiële systeem geweest. Dus voor mij is bitcoin daarom digitaal goud. Hebben ze last van elkaar? Ja, een beetje wel. Omdat er altijd veel concurrentie is tussen de goudbeleggers en de bitcoinbeleggers. Maar ik denk altijd...
Lijken die op elkaar, die beleggers? De goudbeleggers,
nou, ik wou net zeggen, het is een ander soort belegger. Dus volgens mij is de bitcoinbelegger was sowieso geen goud gaan kopen. En de goudbelegger was geen bitcoin gaan kopen. Nee. Dus er wordt altijd meer een strijd van gemaakt dan het in feite is. En ik noem het altijd brothers from a different mother. En je moet ze eigenlijk allebei hebben.
Of broers. Nee, maar zijn toch bedoeld, de achterliggende gedachte is een store of value.
Daarom. En dat is het geheim. Dat snap jij heel goed. Ja. Je loopt ook al wat langer mee. 21 miljoen eenheden bitcoin. Er zijn al bijna 20 miljoen gemijnd. En raken er een hoop kwijt.
Ja.
En die markt groeit. Omdat de adoptiegraad gaat nog steeds omhoog. Ja. Dus bitcoin moet eigenlijk gewoon in prijs stijgen over die jaren. En van goud weten we dat hij gewoon die groeiende geldhoeveelheid bijhoudt. Maar het zijn twee verschillende paarden in de race. Bitcoin is het snelste paard. Ik vertelde net dat goud 9% per jaar doet gemiddeld. Hè, de laatste 23 jaar. Bitcoin heeft sinds eind 2008, sinds het ontstond, 9% per maand gemaakt.
Ja, gemiddeld. Dat is wel hard gegaan. Dus, maar goed, het is ook gehalveerd afgelopen...
Maar gemiddeld over alles is het 9% per maand. Ja,
dat
en dat is misschien niet vol te houden. Maar daarom doe een beetje. Ik zeg altijd 15%. Jongeren doen soms wat meer. Maar ik vind voor iemand die wat meer vermogend is, tussen de 5% en 25% max van je vermogen in bitcoin.
Okay. Eén vraag nog over bitcoin. Als ik kijk naar goud, hè, dat zijn de kopers van goud. Dat zijn eigenlijk de grote landen, overheden, die kopen goud.
Ja.
Zijn er al overheden of landen die in die zin ook overwegen misschien om de bitcoin te adopteren? Of
ja, eentje. Eentje.
El Salvador. Ja, maar ik bedoel, een serieuze landen zou ik bijna zeggen. Maar bijvoorbeeld de Russen of China, India. Kijken die ernaar?
Ik weet zeker dat ze naar kijken en dat ze het bestuderen. En er zijn een paar interessante signalen geweest. Poetin heeft aan het begin van de oorlog gezegd, misschien herinner je dat nog, ik wil best gas en olie blijven leveren, maar dan moet je of in roebel betalen, of in goud, of in bitcoin. Mm-hmm. En dat was heel opmerkelijk, dat bitcoin werd genoemd. En dat is wel een beetje een teken aan de wand, dat bitcoin inderdaad als een soort digitaal goud wordt gezien. Het zou me niks verbazen als op een gegeven moment een land gaat zeggen, wij hebben besloten een bitcoin reserve asset, zeg maar, een deel van onze assets in bitcoin te stoppen. Maar het is op dit moment nog te veel, als je voor bitcoin kiest, kies je nog meer tegen het systeem dan als je voor goud kiest. Goud is een beetje de anti-dollar. Ja. Je gaat in bitcoin, in goud, als je de wereld niet meer vertrouwt. Bitcoin heeft ook zoiets. Dus je stelt je wel heel erg buiten de gevestigde orde. Maar nu met die BRICS-ontwikkeling zie je dat die landen eigenlijk zich buiten de gevestigde orde willen plaatsen. En daarom zou het me niets verbazen dat op een gegeven moment toch landen ook bitcoin gaan toevoegen.
Ja. In El Salvador heb je daar enig zicht op wat daar gebeurt. Ja. Of dat goed gaat. Ja. Of dat een beetje want het is natuurlijk wel een leuk experiment ook voor andere landen om te kijken of dat, of dat werkt.
Ik volg Max Keizer goed. Max Keizer die had altijd een eigen show bij Russia Today. Hele slimme voormalige Wall Street trader. Is heel vroeg bitcoin gaan adviseren. Echt toen het $10 stond. Is er zelf erg vermogend van geworden. En hij is eigenlijk de adviseur van de president van El Salvador.
Okay.
En wat hij heeft gedaan is, hij heeft eigenlijk geadviseerd, je moet staatsobligaties gaan uitgeven die gekoppeld zijn aan bitcoin. Mm-hmm. En dat is nu gedaan, geloof ik, voor 600 miljoen. Dat is erg succesvol geweest. En dat zou een game changer kunnen zijn voor de obligatiemarkt. En dat is iets wat heel interessant is om te volgen.
Ja. Maar ze worden wel een beetje tegengewerkt door het IMF, geloof ik. Ja. Die vindt dat niet zo'n goed idee.
Nee, maar goed, nu hebben we die BRICS-alliantie en de tegenbeweging die ontstaat. Ja. Dus het zou me niets verbazen als daar op een gegeven moment, als die elkaar ook weten te vinden.
Oké. Laten we het even hebben over die BRICS. Deze week was er een bijeenkomst van de BRICS-landen. Kijken, Brazilië, Rusland, India,
China
en Zuid-Afrika. Zuid-Afrika erbij gekomen sinds 2010, geloof ik. En die vergaderen in Zuid-Afrika. Wat was hun...
Ja, dit is heel interessant, want formeel bestaat die BRICS eigenlijk niet. Hè? Er zit geen organisatie, geen structuur achter. Het is eigenlijk een praatclub. Zoals de G7 eigenlijk ook geen formele structuur heeft, ook een soort praatclub is. Maar wat je nu ziet, is dat eigenlijk een aantal landen uit de opkomende economieën, dus die landen die je net noemde, die hebben elkaar eigenlijk gevonden in, ik zeg wel eens, hun kritiek tegen het Westen. Het kritiek tegen het dollarsysteem. Kritiek tegen Amerika. En in het kort hebben ze het een beetje gehad eigenlijk met hoe dat financiële systeem ooit is opgezet door Amerika. Bretton Woods, 1944, het dollarsysteem. En als je dat goed analyseert, en in mijn boeken beschrijf ik dat ook, is dat een systeem wat eigenlijk heel erg ten voordeel is van het Westen. En waarbij de rest van de wereld toch een beetje wordt geëxploiteerd. Om een voorbeeld te geven, de stemverhouding in het IMF. Het IMF en de Wereldbank zijn ook opgericht rondom dat dollarsysteem. Ja. België heeft meer stemrechten in het IMF dan Brazilië.
Dat lijkt me terecht. Nee, ja, dat is wel bijzonder.
Dat is, heel bijzonder.
Is dat omdat ze er later bij zijn gekomen, Brazilië? Of is omdat ze...
Nee, Amerika heeft bewust een systeem opgezet. Maar vergeet niet, dat was eind jaren 40.
Ja? Ja, ja.
Waarbij ze hebben gezegd van dit vinden wij de belangrijke economische landen. Die moeten meer stemrecht hebben. Brazilië werd gezien als een onderontwikkeld gebied nog.
Dat was het misschien ook in die tijd. Dat het qua GDP een stuk minder was.
Maar het systeem is dus nooit aangepast. Nee. En wat die landen nu zeggen... Amerika heeft misbruik gemaakt van haar machtspositie rondom dit dollarsysteem. Amerika gebruikt de dollar ook als wapen. Door bijvoorbeeld sancties in te stellen. Door bijvoorbeeld banken buiten het SWIFT-systeem te plaatsen. Wat in Iran is gebeurd. Ja. Dus Amerika begint het financiële systeem als wapen te gebruiken. En dat is deze landen in het verkeerde keelsgat geschoten. En dus toen de oorlog in de Oekraïne startte. En er onmiddellijk hele zware sancties werden afgevaardigd tegen Rusland. Met zelfs het in beslag nemen van financiële reserves van Rusland. Dat was voor een hoop van die landen het signaal te zeggen. Nou, het is nu tot hier en niet verder.
Ja, die waren natuurlijk bang van als zij bijvoorbeeld China straks ook iets doet met Taiwan. Ja. Dat ze dezelfde maatregelen krijgen en dat ze afgesloten worden van de wereld.
Nou, dus dat heeft ervoor gezorgd dat er dus nu een versnelling is gekomen in de beweging. In een soort tegenbeweging. Die landen hebben elkaar nu eigenlijk gevonden in een gezamenlijke frustratie tegen de westerse hypocrisie. We hebben een soort double standards. Wel sancties tegen Rusland, geen sancties tegen Amerika. Want als die Irak of Afghanistan binnenvallen. Ja. Dus wat ze nu eigenlijk hebben gedaan. Saddam Hussein heeft alles geprobeerd. Bijvoorbeeld zijn olie niet in dollars, maar in euro's te verkopen. Nou, is niet goed afgelopen, Saddam Hussein. Gaddafi wilde ooit een Pan-Afrikaanse munt maken, gekoppeld aan goud. Het is niet goed afgelopen met Gaddafi. Dus nee, maar wat die landen nu snappen. Je moet niet in je eentje gaan vechten tegen dat dollarsysteem. Je moet de handen ineens slaan. En China is nu zo sterk en machtig dat ik denk dat president Xi een groot masterplan heeft wat hij aan het uitrollen is. Waar hij nog niet zoveel van laat zien, maar beetje bij beetje begint naar buiten te komen waar hij mee bezig is. China is duidelijk de grote drijfveer geweest achter deze conferentie. En wat ze nu eigenlijk hebben gedaan is enkele tientallen landen hebben ze mee gesproken of die zich ook niet aan willen sluiten. En zes hebben nu min of meer ja gezegd. En waaronder Saudi-Arabië. En waarom is dat zo belangrijk? Saudi-Arabië heeft altijd beloofd de olie alleen maar in dollars te verkopen. Dat noemen we de petrodollar deal uit 1974. En Saudi-Arabië is nu begonnen de olie ook in andere valuta te verkopen. En Saudi-Arabië is aan het flirten met Rusland en met China. Saudi-Arabië heeft wel door dat wij allemaal elektrisch gaan rijden, dat wij niet meer de grootste klant zijn binnenkort. Dus ja. Saudi-Arabië is zoals ze het Engels zeggen,
wat er over 15 jaar gaat gebeuren.
Ja, en 20 jaar. Saudi-Arabië, zoals ze het in Engels zeggen, they pivot from west to east. Dus die beginnen naar het oosten te kijken. En als Saudi-Arabië nu toetreedt volgend jaar, dan begint er toch weer iets heel serieus te ontstaan.
Ja, ja, ik zat even te kijken, hè. Net al gezegd, de olie producerende landen, die zitten daarbij. Met name natuurlijk de Russen, Brazilië. Zuid-Afrika een klein beetje, maar nu ook Saudi-Arabië erbij. 40% van de olievoorziening komt dan uit de landen van de BRICS.
Ja, ik noem het al het nieuwe OPEC.
Dus die hebben dan echt een stevige vinger in de pap wat dat betreft.
Stel je voor dat ze gaan zeggen, die olie gaan we alleen nog maar verkopen, niet in dollars, maar we gaan eisen dat je die bijvoorbeeld met hard assets gaat betalen. Je moet goud op een rekening storten, ik noem maar wat. Ze kunnen eisen gaan stellen. Want er komen steeds meer tekorten. Je ziet het al, die olieprijs wil niet omlaag. Zelfs met de huidige recessie die zich aan het ontwikkelen is. Dus de macht van de grondstoflanden begint groter te worden.
Ja, dat is wel een beetje een heel goed punt. Want dan kom ik bij mijn volgende punt. En dat gaat eigenlijk om de macht die wij hier in Europa hebben. Of die we niet hebben eigenlijk. Als je kijkt naar die BRICS, hè, dan zitten daar landen bij als China en India. Dat zijn importeurs van olie. Dus die stellen eigenlijk hun olievoorziening veilig. Mm-hmm. Maar en als je kijkt naar Amerika. Amerika is de grootste olieproducent, maar die kan zichzelf bedrijven. Ja. Alleen wij hebben niks in Europa.
Nee, en Amerika lijkt erop uit te zijn om zelf sterk te blijven. Een beetje ten koste van Europa. En we hebben een aantal ontwikkelingen gezien. We weten natuurlijk, Amerika heeft een hele hoop onrust veroorzaakt in het Midden-Oosten. Omdat hen dat goed uitkwam. Het domme is dat wij als Nederland daaraan mee hebben gedaan. Hè. We hebben met F-16's ook acties uitgevoerd in Syrië. Wij dienden daar eigenlijk een zogenaamd westers belang. Voor mij is het vooral Amerikaans belang. Wij hebben de vluchtelingenstromen daarvan, Amerika niet. En je ziet nu ook in Duitsland dat mensen beginnen te waarschuwen, met name vanuit het bedrijfsleven, dat wat Amerika aan het doen is, misschien goed is voor Amerika, maar niet goed, per se goed is voor Europa. En het opblazen van Nord Stream, waarbij Amerika natuurlijk onmiddellijk wees naar Rusland en Europese landen dat volgden. Maar het is niet in Poetins belang om de eigen infrastructuur op te blazen. En we weten dat een onderzoeksjournalist, Amerikaanse onderzoeksjournalist met grote naam en faam, Seymour Hersh, die heeft een heel gedocumenteerd verhaal of gedetailleerd verhaal gepubliceerd dat een Amerikaanse operatie is geweest. En dat is heel goed begrijpbaar vanuit Amerikaans oogpunt om die Nord Stream op te willen blazen. Maar dit heeft Europa enorm veel schade toegebracht. En er zijn nu krachten aan het werk in Duitsland, maar ook in Frankrijk, die met de Chinezen aan het praten zijn. En zowel Duitsland als Frankrijk hebben eigenlijk gezegd dat ze toch niet volledig alleen maar op Amerika willen vertrouwen.
Nee, maar dat moeten we nu wel doen, want LNG komt vooral uit Amerika nu. Dus ja. Amerikanen hebben dat, ik weet niet of de Amerikanen, ik begrijp dat Oekraïne dat gedaan heeft. Die pijpen aan de plaats, maar dat Amerikanen het wel wisten. En dat ze het hebben laten gebeuren, omdat ze, er stond van mijn artikel in de Berliner Zeitung laatst. Want er wordt ook weinig aandacht aan besteed, moet ik eerlijk zeggen.
Het is heel raar. Ik denk niet dat de Oekraïne het heeft gedaan. Het verhaal van Seymour Hersh, die een grote naam en faam heeft, dat klinkt zeer, zeer betrouwbaar. Maar kijk, het is in Amerika's belang om de vraag, de Europese vraag naar energie, te verleggen van Rusland naar Amerika. Ja, wij zijn nu grote kopers.
Dat is wat er nu gebeurt.
Ja, dus En er zijn meer voorbeelden. De Duitse chemie wordt zwaar getroffen door die hoge energieprijzen. Ook de Nederlandse chemiebedrijven. Ook dat is in het belang van Amerika. Dus we moeten in Europa volgens mij niet naïef zijn door te denken dat Amerika onze grote vriend is. En dat Amerika altijd alles zal doen wat goed is voor ons. Nee, Amerika doet wat goed is voor hen. En wij zijn veel te naïef in het blind achter Amerika aanlopen. En waarom mag ASML geen waversteppers meer leveren aan China? Ik snap dat heel goed dat Amerika dat niet wil. Amerika is in strijd met China. Europa is niet in strijd met China.
Nee, maar Europa heeft heel veel moeite om hun positie te bepalen. Ja. Omdat ze aan het lijntje worden gehouden door de Amerikanen. En de Amerikanen zijn natuurlijk wel onze belangrijkste handelspartners.
Ja, maar dat begint nu te veranderen. En daar zeg je iets heel belangrijks. Amerika is onze belangrijkste handelspartner. Tijdens presentaties laat ik altijd een grafiek zien. Welke landen Amerika als grootste handelspartner hebben en welke landen China als grootste handelspartner hebben. Nou, zeg maar 20 jaar geleden was die hele kaart blauw. Bijna alle landen hadden Amerika als grootste handelspartner. Nu is die kaart voor 3/4 rood. Bijna alle landen hebben China als grootste handelspartner. In ieder geval alle landen bijna buiten Europa en Noord-Amerika. Dus wat zie je nu? Alle landen in Midden-Amerika, Latijns-Amerika, in Afrika, in het Midden-Oosten, in Azië. Die doen niet mee met de westerse sancties. Er zijn 140 landen die doen niet mee met de westerse sancties. Die hebben allemaal China als grootste handelspartner. Die zijn een beetje klaar met ons westerse arrogantie. En dat verklaart dus ook die grote steun nu voor die BRICS-alliantie.
Ja. Eén vraag nog over die BRICS. Hè? Want ik ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. De rol van India in dit geheel. Want je ziet nu dat bijvoorbeeld heel veel westerse bedrijven die verleggen hun productie. Hè? Apple doet dat ook. Van China naar India. India is ook een heel groot land. Economisch. Ja. India's beurs doet het nu heel erg goed. Economisch in opkomst. Wat is hun belang om zich zo daar...
India,
bij die BRICS te blijven.
India die speelt het spel volgens mij heel slim. Zoals Turkije het spel ook slim speelt. En dat betekent eigenlijk dat je iedereen te vriend houdt. Turkije is daar ook heel goed in. Hè? Erdogan heeft zelfs gezegd dat de Krim terug moet naar de Oekraïne. Dus Erdogan durft kritisch te zijn tegen Poetin, tegen Rusland. Maar durft ook vrienden daarmee te zijn. India doet eigenlijk hetzelfde. India importeert olie, goedkoop olie uit Rusland. Betaalt in roepies. Ja. Nou, heeft daar een hele mooie deal aan. Terwijl bij ons is de energie duurder geworden. In India is het goedkoper geworden. Dus India ziet dat het slim is om met die BRICS-alliantie mee te doen. Maar India ziet ook dat het niet verstandig is om een positie in te nemen in die BRICS, waardoor ze een soort vijand worden vanuit westers perspectief. Dus ze willen de link en de lijn openhouden naar het westen, maar ze willen ook een belangrijke stem binnen die BRICS houden. En wat dat betreft doet Modi dat eigenlijk heel slim.
Je eet een beetje van twee walletjes eigenlijk.
Ja, en dat kan als je groot en sterk bent.
Ja. Ja, want kun je niet, en het is een kernmacht. Ook
dus, en Turkije weet dat ook. Hè. Turkije is een NAVO-land, maar doet verschillende dingen wat heel erg tegen het NAVO-beleid ingaat. Maar goed, omdat Turkije een kritische strategische positie heeft, komen ze er elke keer weer mee weg.
Ja. Nog even de rol van de Russen. Poetin wordt nu wel een beetje aan zijn macht gemorreld binnen Rusland. Hè. Voor Rusland geldt natuurlijk ook dat het is, de Amerikanen zeggen wel, het is een tankstation met een kernwapen. Een beetje populair gezegd. Ja. Zij zien natuurlijk ook dat op termijn, de komende 20, 30 jaar, dat de vraag naar olie, hoe je het ook bent of keert, die gaat afnemen als we alles elektrisch gaan doen. Ja. Is dat misschien voor hen ook een reden geweest om nu een move te maken? Om,
wat je ziet bij Poetin. Poetin wil gewoon eigenlijk Rusland weer een beetje in oude glorie herstellen. Met alles wat daarbij hoort. En Rusland heeft nu de wind heel erg mee. Omdat de prijzen voor grondstoffen hoog zijn. De prijzen voor energie hoog zijn. Dus hij doet er alles aan om die goede economische situatie te gebruiken. Om nu zijn macht zo sterk mogelijk te maken. Zijn gebied weer een beetje uit te breiden. Maar kijk, China of Rusland doet veel meer dan alleen maar olie verkopen en gas verkopen. Rusland heeft ongelooflijk veel kritische grondstoffen. Nikkel, grootste nikkelmijnen, palladiummijnen. En ik denk dat Poetin begrijpt dat vooral China niet zonder Rusland kan. Dus de alliantie tussen Rusland en China, die je terugziet in de BRICS, die is heel sterk. Ze hebben elkaar eigenlijk nodig.
Ja. Wie heeft wie nodig? Hebben de Russen de Chinezen nodig?
Allebei.
Als afzetmarkt?
Allebei. En president Xi van China gebruikt Rusland gebruikt Poetin als een blaffende en bijtende pitbull tegen het Westen, zodat hij zelf zich rustig kan houden.
Ja, ja.
Maar Poetin heeft de halsband vast van de pitbull en die kan hem zo terugfluiten, want hij heeft de geldkraan in handen voor Poetin. En ik denk dat Xiwa dat het een heel slim spel speelt. Door Rusland wel te steunen financieel-economisch, maar niet militair. Mm-hmm. Waardoor China nog steeds ook met het Westen kan blijven praten. Maar Xi speelt het spel heel slim. En ik heb gisteravond een interview gegeven. En dat heb ik gezegd. Het zou me niets verbazen dat China op een gegeven moment Poetin ook laat vallen. Als ze hem niet meer nodig hebben. En vergeet niet, als Poetin, als zijn regime echt onder druk komt te staan. Mm-hmm. En dat zou kunnen imploderen, hebben we eerder gezien in Rusland. Ja. Dan kan China alles ten oosten van de Oeral in feite innemen.
Ja.
En ik denk dat China dat heel goed weet. Zich daarop voorbereidt. Poetin de fouten laat maken. Zoals Poetin Wagner de Wagnerbaas de fout heeft laten maken. En op een gegeven moment als een useful idiot heeft opgebruikt en afdankt.
Afschiet.
Zal Poetin op een gegeven moment ook, al is het maar door zijn leeftijd, van het toneel verdwijnen. En dan gaat China zich veel sterker bemoeien met dat grondstofrijke Rusland.
Ja, dan komen we nog even op één vraag over China. Is nu niet meer zo actueel, denk ik, het laatste jaar. Maar anderhalf jaar geleden dacht men echt dat de Chinezen, dat ze Rusland steunden omdat ze zelf een move wilden maken in Taiwan. Hè, op termijn Taiwan weer in te lijven. Ze zien dat nog steeds als een provincie. Ik zag zelfs als je kijkt officiële documentatie van het IMF bijvoorbeeld, die noemen dat ook nog steeds een provincie.
Wij hebben geen ambassade in Taiwan, omdat wij het ook zien als een provincie. En Taiwan is een afvallige provincie. Je moet even terug in de geschiedenis. Ja. Hè. Er was ooit de communistische revolutie. Toen is Chiang Kai-shek, wat toen de leider was in China, was in 1947, heeft het goud en zilver meegenomen, is gevlucht naar Taiwan. En daarom is Taiwan geworden. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon een afvallige provincie. En zoals China Hongkong weer heeft ingelijfd, zal China niet rustig slapen voor ze Taiwan ook hebben ingelijfd. En we moeten dat gewoon accepteren zoals we dat bij Hongkong ook hebben geaccepteerd. Stel je voor dat Amerika ooit Manhattan was kwijtgeraakt aan de Chinezen. Ja, dan doet Amerika ook alles aan om Manhattan weer terug te krijgen. Ja. Of om Mexico weer terug te krijgen. Of Alaska. En vanuit Chinees perspectief kan je niet anders verwachten dat ze dit slim gaan spelen. En ze zullen alles aan doen om Taiwan weer gewoon volledig onder controle te krijgen. Maar Amerika zegt dat ze bereid zijn om daar oorlog voor te voeren. En dan wordt het heel interessant en dan wordt het ook heel gevaarlijk.
Maar denk je dat echt dat ze dat gaan doen, Amerika? Als het er echt op aankomt?
Ik heb een aantal studies gelezen van de wargames die zijn uitgevoerd. Ten eerste heeft Amerika nooit een oorlog gewonnen in Zuidoost-Azië. Ook de Vietnamoorlog niet. Alle militaire planners komen er eigenlijk achter dat een oorlog is die Amerika niet kan winnen. Maar Amerika heeft al gezegd, wij schieten dan bijvoorbeeld de hele semiconductor-industrie in Taiwan blazen op.
Ja, maar die gaan ze eigenlijk, wat er nu gebeurt is dat men al een beetje probeert om dat daar weg te halen. TSMC wordt gefaciliteerd om te investeren in Texas.
Iedereen zich aan het voorbereiden. Ja. En daarom is iPhone de productie ook voor een deel aan het verplaatsen naar India. Ja. Omdat er gaan geluiden op. Er zijn Amerikaanse generaals die waarschuwen dat dit gewoon een oorlog gaat worden. One way or the other. En president Xi heeft zijn generaals opgeroepen om ook zich klaar te maken voor oorlog. Dus dit is toch wel echt heel spannend.
Ja, maar dat kan dus nog wel best lang duren. Omdat de Chinezen ook op langere termijn kijken. En dus langzaam maar zeker dat gaan, gaan voorbereiden. Maar er zijn over kop dat ze dat gaan doen.
Nee, vroeger werd gedacht dat duurt nog wel 15 of 15 jaar. Maar je ziet nu dat dingen een beetje in stroomversnelling komen. Vergeet ook niet dat China heel erg actief is om haar marine en leger op te bouwen. China had nooit een vliegdekschip, heeft er nu twee. Dus hoe langer Amerika wacht, hoe sterker China wordt. Dus als Amerika wat wil doen, dan moeten ze niet te lang wachten. En China ziet ook wel in dat ze misschien beter nu de spanning toch al hoog is, deze situatie kunnen gebruiken. Daarom zijn ze ook die BRICS nu versneld aan het opbouwen. Ik denk dat China nog een paar jaar nodig heeft. Maar ik ga er wel vanuit dat binnen 5 jaar er wel ergens iemand een beweging gaat maken.
Ja. Eén vraagje nog, met name als we even kijken naar Amerika. Daar komen volgend jaar weer verkiezingen. Ja. Nou, er is weer iemand
met of zonder Trump in de
gevangenis. Die is vandaag weer terug op X. Hè, met een mugshot heeft hij laten zien vanzelf, waar hij best wel boos kijkt. Die man is nog lang niet uitgespeeld. Hoe gaat dat? Wat zal er nou gebeuren? Stel, hij komt weer aan de macht. Ik sluit het helemaal niet uit.
Nou,
hij krijgt zoveel aandacht.
Ik durf er aardig wat onder te verwedden dat er voor wordt gezorgd dat Trump niet meer aan de macht kan komen. En ik denk dat de juridische procedures die nu zijn aangespannen, deels een politieke reden hebben om ervoor te zorgen dat er een situatie wordt gecreëerd dat hij simpelweg binnen de Amerikaanse constitutie gewoon niet meer mee mag doen.
En denk je dat de Republikeinen hem al aan de kant zetten of dat hij dat nog wel kan winnen, maar dan?
Amerika is een raar land. We zien het Amerika altijd als een democratie, maar er is ooit een studie gepubliceerd door Princeton, een belangrijke universiteit, dat Amerika eigenlijk helemaal geen democratie is. Het is een tweepartijenstaat waarbij eigenlijk het buitenlands beleid, het Amerikaanse beleid eigenlijk wezenlijk niet verschilt of het nou democraten of republikein aan de macht zijn. Dus ik beschrijf dat wel eens in mijn boeken als dat er sprake is toch van een deep state-achtige structuur.
Maar
dus
zit die macht dan? Zit hij bij het leger of bij de militairen? Of?
Eisenhower, president Eisenhower heeft bij zijn vertrek, ik geloof in 1968, gewaarschuwd. Of was het 57, weet ik niet meer. Maar hij heeft gewaarschuwd dat Amerikanen moeten uitkijken voor de macht van het militair-industrieel complex. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een macht van de grote bedrijven inderdaad. Een macht van de bankiers. Dus toch een beetje de elite in de samenleving die Amerika heeft zo lang zo succesvol kunnen zijn, omdat er heel goed is samengewerkt door heel veel partijen, en niet politieke partijen, maar machtsfactoren in Amerika. Of het nou de pers is, of het nou dat militair-industrieel complex is, of het nou Wall Street is. Die hebben gezamenlijk heel erg gewerkt om Amerika het machtigste land ter wereld te maken. En ook als je oude rijken bestudeert, hè, het Ottomaanse imperium, hè, dat duurde 1000 jaar. Je kan alleen maar zo'n imperium hebben en in stand houden als er echt een toplaag samenwerkt aan een gezamenlijk plan. En democratie past daar niet zo goed bij. En daarom, dat was dus ook die uitkomst van die studie van Princeton, dat Amerika is een beetje een schijndemocratie. Dus ze doen alsof het heel belangrijk is wie er in het Witte Huis zit. Maar als je het buitenlands beleid erop naslaat, dan is er eigenlijk niet zoveel veranderd of er nou een democrat of een republikein zit.
Weet je, onze samenleving hier in Europa, of in Nederland zelfs, vind je dat wel een echte democratie?
Meer. Maar hier zie je ook natuurlijk, we hebben het in Nederland gezien met een aantal schandalen, dat de Tweede Kamer kan roepen wat hij wil en Pieter Omtzigt kan roepen wat hij wil. En Pieter Omtzigt is natuurlijk een fantastisch Tweede Kamerlid gebleken. Maar je ziet dat er een elite aan het werk is geweest die alles aan heeft gedaan om hem weg te werken. Het CDA heeft hem 15 jaar geleden al een keer op een onverkiesbare plek gezet, omdat hij te bij de hand was. Dus je hebt voorkeurstemmen binnengekomen.
Ja, hij kon dus ook weer een functie elders krijgen.
Ja, maar je ziet dus dat de macht, die wil dit soort stoorzenders eigenlijk niet bij hebben. Terwijl het in de democratie heb je dit soort stoorzenders nodig. Dus de democratie is ook in Europa een beetje uitgehold. En ik ben een beetje bang dat politici te goed weten hoe ze verhalen kunnen spinnen, hoe ze politiek, vuile politiek kunnen bedrijven. Dus we doen vaak alsof we een democratie zijn, maar achter de schermen wordt veel meer geregeld dan we doorhebben. Brussel is ook een heel mooi voorbeeld. We hebben heel veel van onze macht overgedragen aan Europa, maar de mensen in Brussel, die kiezen we niet direct. En daar is bewust voor gekozen. Dus je ziet dat ons democratisch gehalte in Europa sterk achteruit is gegaan met het overdragen van de macht aan Europa. En wie zit in de Europese Commissie? Dat zijn toch mensen die daar intern worden gekozen en naar voren worden geschoven.
Ja, maar we krijgen nu Wopke Hoekstra in als Europese commissaris. Dus die gaat de boel even naar rechts richten daar, denk ik.
Nou, ik denk dat het een goede kandidaat is. Want het is natuurlijk een man die nu veel ervaring heeft. Komt van McKinsey. Hij is minister van Financiën geweest. Heeft het daar goed gedaan. Is een beetje mislukt als minister van Buitenlandse Zaken. Maar goed, hij heeft nu wel voldoende ervaring om gewicht te hebben.
Ja. Maar die Zwitser levert hem wel die baan op waarschijnlijk. Hè? Want hij kan nu zeggen, ik hoorde Rutte vanochtend op de radio. Ja. Die zegt van, maar hij is Financiën gedaan, Buitenlandse Zaken gedaan. Dus hij is van alle markten thuis. Ja, en hij moet nu eigenlijk de politiek van Timmermans moet hij saboteren.
Ja, maar het is maar 1,5 jaar. Hè? Ja. En dan, maar vanuit Nederlands perspectief dacht ik van dit is inderdaad wel een goede kandidaat. Ik vond het wel. Ik snapte Rutte in dit geval wel.
Ja, ik hoorde op de radio iemand die zei van Samson had het eigenlijk moeten worden. Die zat in zijn.
Dat is ook een
die zat bij op de bagagedrager. Tenminste, dat was de assistent van Timmermans.
Ja,
die had het makkelijk kunnen overnemen.
Maar Hoekstra heeft natuurlijk meer gewicht. En Hoekstra is ook meer een man van natuurlijk de elite. Hè? Een man van kijk, het gaat op dat niveau er toch vaak om dat je meeloopt in de pas waar een aantal mensen die wat meer macht hebben nog dan jij willen dat jij naartoe loopt. En Samson is denk ik wat meer een vrije geest en een vrije sociaal-democraat.
Ja, misschien ook. Oké, goed. Nou, we zijn er.
We hebben de hele wereld al doorgenomen. Ja, gaan we het over belichten.
Misschien gaat Europa, de rol van Europa. waar ik met jou nog over wil hebben, zijn die zeldzame metalen.
Ja.
Dat is belangrijk. Je investeert daar ook in, neem ik aan met je fonds. Je had al over lithium, kobalt. Wat zijn nu de moeilijkste metalen, zeg maar, waar we onze meeste zorgen over
moeten maken. Ja, daar is altijd veel verwarring over. Zeldzame aardmetalen is een groep van 17 hele speciale metalen. Dat zijn afzonderlijk hele kleine markten. En die worden dan op een hoop gegooid met de zeldzame aardmetalen. Dat zijn zeg maar germanium. Echt dingen waar je normaal nooit van hoort. Met hele
die Chinezen net hebben, dat hebben ze net... Ja, restricties opgelegd, toch?
Ja, China is heel sterk in die markten. Die heeft dat heel goed doorgehad. Die heeft dat heel goed ontwikkeld. Dus die heeft zeg maar 50-90% van de productie van dat soort metalen in handen. Niet de metalen zelf in de grond, maar de productie daarvan. Daarnaast heb je een andere groep metalen. Wat misschien belangrijk is, dat zijn de battery metals. De metalen die in de batterijen van je auto gaan en van je scooter. En dat zijn koper, dat is de belangrijkste markt. Lithium, nikkel. En kobalt. Dat zijn nu de belangrijkste ingrediënten voor die batterijen. Maar die batterijtechnologie is steeds aan het veranderen. Dus het kan ook weer veranderen dat het over 10, 20 jaar anders is. Kobalt bijvoorbeeld wordt er nu al uitgefaseerd. Omdat dat met kinderarbeid in de Congo moet worden gewonnen. Maar onthoud koper, nikkel en lithium. Dat zijn drie belangrijke markten waarbij lithium en koper de twee belangrijkste zijn. Dus als je als belegger daar nou een beetje wil verdiepen, lees dan over koper en lithium. Dat zijn markten die zeg maar wel 100 miljard, 200 miljard groot zijn per jaar. En als je kijkt naar die rare earth metals, dat is een markt van maar 5 tot 10 miljard per jaar.
Ja. Dus
het krijgt altijd te veel aandacht. Het klinkt sexy. Vergeet dat, die rare earth metals.
Ja. Nu is er een wetgeving opgestart in Europa. Hè, dat Ursula von der Leyen zei van we moeten, ik geloof
10% of
15% van die metalen moeten we in eigen land, even in Europa moeten we dat regelen. Ze hebben voor mij ook een deal met Noorwegen die dan wel wat hebben links en rechts. Ja, maar wat nou als we die metalen helemaal niet hebben hier?
Dat gaan we nooit halen. Dat is een leuk politiek statement. En bovendien 15% is natuurlijk nog steeds niks. Stel, jij bent een batterijproducent en jij moet leveren aan BMW en Mercedes. En je krijgt 15% van je toevoer uit Europese mijnen of toeleveranciers. En 85% komt nog steeds uit China. Dan hebben de Chinezen nog steeds bij de ballen populair gezegd. Ja. Maar dat gaan we niet halen, die 15%. Want er was dan nieuws dat er een groot project was ontdekt in Zweden. En dat is best een interessant project. En dat ligt naast een bestaande mijn. En we hebben daar een paar keer goed naar gekeken. Maar dat duurt 10 tot 15 jaar om daar mijn van te maken. En daar komen maar 1 of 2 metalen vandaan. Dus dat is niet de oplossing. Nee. Dus we zijn grenzeloos naïef als we denken dat we niet afhankelijk zijn van China. Zeker de komende tientallen jaren. En daarom is ook mijn oproep steeds als Europa. Wij moeten China niet als vijand zien. China wil ons helemaal niet veroveren. China wil hem niet oorlog voeren tegen ons. China is de vijand voor Amerika. Omdat China strijdt tegen dat dollarsysteem. Maar wij moeten gewoon en kunnen gewoon handel drijven met China en moeten ons niet gek laten maken en mee laten slepen door Amerika.
Maar hoe moet het dan? Laten we daarmee afsluiten. Ja. Laatste vraag. Stel, je wordt een soort nieuwe eurocommissaris. Wat moet Europa dan doen om zich in die rol... We zitten nu met Amerika natuurlijk. We zijn de linker en rechterhand van Amerika. Hoe moet Europa zich opstellen om dat toch onafhankelijk te kunnen blijven doen?
In het verlengde van wat ik net zei... Europa kan een hele hoop dingen niet zelf. Wij blijven ook naar de Hollywoodfilms kijken. Nou, dat halen we uit Amerika. Voor de battery metals blijven we zaken doen met China. Wat wij in Europa moeten doen is eindelijk eens een keer een onafhankelijke, sterke positie durven in te nemen. En gewoon wat India ook doet. Wij moeten samen blijven werken met de Amerikanen. We moeten samen blijven werken met de Chinezen. En dan is er geen enkel probleem. China zal altijd die spullen willen blijven leveren. Dus er wordt een vijandbeeld, er wordt een probleem gecreëerd wat er niet is. Maar waarom wordt dat probleem gecreëerd? Omdat Amerika Brussel ervan heeft overtuigd dat er waarschijnlijk een conflict gaat komen tussen Amerika en China. En dat Europa dan Amerika moet volgen als een soort geallieerde alliantie. Maar dat is niet in ons belang. Dus we creëren een probleem in Europa wat er niet is.
Ja.
Amerika heeft het probleem, wij niet.
Oké, goed. Dan nog één laatste ding, hè, want daar wil ik toch even met jou over hebben. Junior Gold Miners, ik zat te kijken naar die grafiek. Gebeurt eigenlijk niet heel veel, maar wat ik er wel over lees is dat steeds meer van die niet alleen goudmijnen, maar zeg maar die hele mijnbouw, die krijgen last van ESG-regels.
Ja.
Dus die kunnen dus, ik lees ook bijvoorbeeld dat ING en ABN, die willen geld maar lenen aan dat soort partijen. Jij kent heel veel van die bedrijven. Ja. Hebben die daar echt last van of is er nog wel voldoende funding te krijgen voor die bedrijven?
Het lijkt heel erg wat er in de olie- en gasindustrie gebeurt. Heel veel grote institutionele beleggers mogen of willen niet meer investeren in de fossiele industrie. Ze vergeten dat olie en gas hebben niet alleen nodig voor vervoer. De helft van de olie wordt gebruikt in de farmaceutische industrie en voor chemicaliën. Dus we kunnen niet zonder olie. En ook daar zijn we weer naïef. We schieten onszelf in de voet door te doen alsof we zonder fossiele brandstoffen kunnen. Hetzelfde zien we in de mijnbouwwereld gebeuren. Er zijn steeds meer stemmen gaan erop om geen investeringen meer te doen in de vervuilende mijnbouwbedrijven. Jongens, alles wat we boven de aarde maken, dat maken van spullen die onder de grond vandaan komen. We kunnen niet zonder aan mijnbouw. We moeten mijnbouw op de meest zorgvuldige manier doen. Wij investeren alleen maar in beursgenoteerde mijnbouwbedrijven. En als je beursgenoteerd bent, dan kan je niet inlaten met kinderarbeid. Dan moet je zorgen dat je de boel schoon opruimt als je klaar bent. En ik denk dat je op een hele verantwoorde manier kan investeren in mijnbouw. En er zijn nu ook mijnen al waar alle voertuigen die daar rijden, die zijn elektrisch. Dus het hoeft niet een hele vervuilende industrie te zijn. Maar goed, de mijnbouwsector wordt een beetje in dezelfde hoek gedwongen als die fossiele brandstofbedrijven. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Want wat wij zien in onze industrie, dat er te weinig geld beschikbaar komt voor nieuwe projecten. En daardoor worden de grondstoftekorten worden alleen maar erger. Maar voor een belegger is dat heel goed nieuws. Voor de wereld is het heel slecht nieuws als grondstoftekorten komen. Voor beleggers, wij hopen op grondstoftekorten, want dan schiet de prijs omhoog.
Oké, duidelijk. Goed, Willem. Nou, hebben we nog iets vergeten? Heb je nog dingen die je wel kwijt wil? Of
ik vond het gezellig. Ik dacht, we gaan het een uur lang over beleggen hebben, maar we hebben de hele wereld doorgenomen.
Moeten we vaker doen. Bedankt dat je hier was. Nog voor de mensen thuis, want we hebben toevallig net een speciale aanbieding bij de aandeelhouder. Hè. We zijn bezig met Adyen. We hebben een speciale videoanalyse. Gaan we maken voor Adyen. Die kun je krijgen als je lid wordt van de aandeelhouder, plus een rapport met een aantal aandelen die we hebben geïdentificeerd die lijken op de situatie bij Beter Bed.
Wat kost dat, lid worden? Hmm? Wat kost dat, lid worden?
Niks. Ja, we zijn echt ik weet het helemaal niet. Onder de €15 per maand.
Oké.
14,75.
Nou, ik ga daar eens naar kijken.
Ja, dat moet je doen. Elke zaterdag krijg je dan een online magazine en video's en webinars. Ja. Ook een webinar met Willem zit erin. Dus dat kan iedereen straks natuurlijk zien. Dus we zetten de link onder de video. Willem, bedankt. Erg leuk dat je hier was. En helemaal bijgepraat. Moeten we binnenkort eens een keer weer doen.
Leuk.
Eén keer in zoveel tijd, denk ik. Dat is goed is, omdat mensen willen dat ook graag horen en weten, denk ik. En jullie thuis, bedankt voor het kijken. Tot ziens.